Ik wil heel graag met jullie een gedeelte lezen uit de Romeinenbrief. Ik ben er vorige week ook mee begonnen, maar toen had ik het niet op sheet staan. En dit is eigenlijk, ik zal niet over dit gedeelte spreken, over Romeinen 11. Maar het heeft wel alles te maken met het thema waar we over spreken. En dat gaat namelijk over lijden, over ziekte, over genezing. Maar in alles, ook als ik zo me aan het voorbereiden ben, dan zie ik zo de beperktheid en de grootheid van de omvang van dit thema. En als Paulus eigenlijk de Romeinenbrief schrijft, en hij heeft hoofdstuk 11 heeft hij, zeg maar op papier gezet, dan komt hij tot deze aanbidding. En ik zal u zo dadelijk uitleggen waarom. Maar ik wil dit zo als een aanbidding ook aan het begin van deze dienst, aan het begin van deze prediking, zo met u lezen. O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik kan nog even met u bidden. Vader, wat is het toch heerlijk om met deze liederen onze liefde te uiten en in die grote vrijmoedigheid voor uw troon te komen. En uw almacht, alwetendheid, maar vooral uw grootheid te bezingen. En we willen ook zo in de prediking, wil die ons echt aanraken, door te troosten, door misschien te genezen, door te herstellen, maar bovenal door uw eigen heerlijkheid te openbaren. En we dragen zo deze minuten aan die diepe genade op. Wil hij tot onze harten spreken, wil hij met passie mijn mond gebruiken. Maar ook dat we met passie luisteren. Zodat het woord van u ingang vindt in onze harten en van binnenuit ons verandert naar uw Zoon. De geliefde Heer Jezus, de Zoon van God, de Messias, het Lam Gods. We prijzen u daarvoor in Jezus' naam. Amen. We denken nu al een paar weken samen na over bepaalde onderwerpen en het hoofdgedachte die ik met u zo deel is de kerk, een plaats van genezing en herstel. En we hebben zo verschillende onderwerpen hebben we gezien. We hebben gekeken naar bezorgdheid, we hebben gekeken naar zelfaanvaarding. En nu ben ik vorige week begonnen met een thema van de zin van het lijden. Ik zal er vanmorgen ook over spreken en daarna wil ik met jullie nadenken twee zondagen over ziekte en genezing. Maar eerst wil ik iets zeggen over Romeinen 11, wat ik heb voorgelezen. Als we namelijk over ziekte en genezing en lijden en de zin van lijden willen nadenken, dan is de basis waar we steeds vanuit moeten vertrekken, dat is dat God goed is. En als Paulus zeg maar dit gedeelte zo schrijft in Romeinen 11 en uiteindelijk komt tot deze geweldige, bijzondere woorden van aanbidding, dan heeft dat zijn aanleiding doordat hij gezien heeft in Romeinen 10 en 11, dat de Heere God de Israël als zodanig even terzijde stelt. En dat hij door Israël terzijde te stellen, dat het evangelie zijn ingang vindt naar de heidenen, naar u en mij. En alhoewel hij zelf een Jood is en ziet eigenlijk de gebrokenheid van het volk en hij ziet ook wat er eigenlijk gebeurt in de Romeinenbrief en hoe het evangelie toegankelijk wordt voor de heidenen. Als hij dan ziet het lijden van het volk en de moeite die het volk kent en de moeite die hij zelf kent, dan ziet hij die onnaspeurlijke wegen van God en dat legt hij ook in Romeinen in die Romeinenbrief uit en dan komt hij uiteindelijk in Romeinen 11 tot die geweldige, mooie, bijzondere woorden van aanbidding. Dat hij zegt, onnaspeurlijk zijn de wegen van God. Het is zo dat hij zegt, de gedachten die de Heer... Wie kent de gedachten van de Heer? Wie is een raadsman? Wie kan, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen? Ik heb over dat woord eigenlijk nagedacht, over onnaspeurlijk. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat er geen sporen achtergelaten worden. Dat God zelden dezelfde weg gaat. En zeker als we over het thema, en daarom wil ik hiermee beginnen, als we het over het thema van zin in het lijden en de zin van lijden en over ziekte en de gebrokenheid, dan is dat zo'n omvattend thema dat je natuurlijk met enorme waaroms komt te zitten. Dat je niet elke gedachte kunt, elke vraag die dat oproept, dat je daar een antwoord op kunt geven. Weet je, we hebben niet te kampen, ik heb niet zo te kampen, hoewel ik daar erg bewogen mee ben, als iemand zelf, zeg maar stel, ik heb dat vorige week ook gezegd, dat iemand veel drinkt, hij is verslaafd aan alcohol, hij wil niet stoppen, en op een gegeven moment is zijn lever kapot, en dan komt er heel veel ziekte en lijden uit voort. En alhoewel ik dan ook bewogen ben, heb ik zeg maar een andere instelling. Als dat, roept ook niet zoveel vragen bij me op, omdat ik zeg maar het antwoord weet dat iemand dat zelf eigenlijk, doordat hij niet stopt en dat lijden in zichzelf veroorzaakt, dat je daar op een of andere manier een antwoord voor jezelf kunt formuleren. Maar als er op een gegeven moment iemand dronken is en hij stapt in de auto en hij rijdt een kind dood en het lijden wat daaruit voortkomt, en je denkt daarover na, dan kom je met enorme vragen te zitten. De vragen die we eigenlijk hebben is heel vaak eigenlijk dat je dus zegt van, hoe is het niet mogelijk? En dat is ook een vraag die in de Bijbel, waar mensen mee kampen, dat ze zeggen, hoe is het niet mogelijk als iemand vroom en oprecht is en godsvrezend, dat hij dan in een situatie komt waarvan je dus denkt van, dat er zoveel lijden is. Dat is toch onrechtvaardig? Ik was gisteren, zoals je misschien ziet, bij de kapper. En ik heb met mijn kapper heb ik ontzettend goede gesprekken. En gisteren was echt weer zo'n dag dat hij zegt, hij begon er eigenlijk zelf over dat hij moest iemand knippen, die was gehandicapt. En die zou na mij komen. En toen vertelde hij, ja, dat is toch eigenlijk, de vragen die hij eigenlijk had, was dat lijden bij iemand die daar niks aan kan doen, toch onrechtvaardig is. En dat is eigenlijk ook de vraag die wij zelf eigenlijk hebben. Hoe is het nu mogelijk? Daar zit toch eigenlijk vaak onrecht en onrechtvaardigheid in lijden. Maar dan die woorden die Paulus eigenlijk schrijft in Romeinen 11. Dat de gedachten van God veel hoger zijn dan onze gedachten. Dat de raadsbesluiten van God niet zo te, ja, dat we die vaak niet kunnen volgen. En dan zegt hij en eindigt hij met uit hem zijn alle dingen. Dat wil zeggen, alles is uit God voortgekomen. Dat staat voor hem vast. Alles is uit God voortgekomen. Door hem zijn alle dingen. Hij bestuurt en onderhoudt het hele universum. En dan zegt hij, tot hem zijn alle dingen. De doel waarmee alles geschapen is, ook denk ik dat God ziekte toelaat, dat is en lijden toelaat. Dat heeft ook hiermee te maken dat alles eigenlijk uiteindelijk komt in die harmonie met hem, in die gemeenschap met hem. En dat hij alles gebruikt en toelaat tot verheerlijking van zijn naam. En ik wil daar nog iets verder uitvoeriger zo dadelijk op ingaan, zodat we het fundament hebben gelegd. Als ik dit fundament niet kan leggen in deze twee preken, heb ik geen enkele vrijmoedigheid om met u na te denken en te pleiten voor genezing. Omdat dan eigenlijk het enige antwoord op ziekte, het enige antwoord op lijden is, dat we daaruit verlost worden of dat we genezen worden. En de Bijbel geeft er een heel ander antwoord op. Ook het antwoord dat God geneest. Ook het antwoord dat God in de lijden komt en dat hij ons optilt. Maar hij geeft ook andere antwoorden. Er zijn ook andere antwoorden. En daar wil ik ook, en daar moet je een goed fundament voor leggen, wil je dus echt samen spreken over ziekte en genezing. Ik heb 4 doelen met deze prediking. Ik heb dat vorige week eigenlijk ook verteld. Ik wil aan de hand van een korte samenvatting geven van vorige week. En dan daar verder op met u verder over nadenken. Ik heb 4 doelen. Het eerste doel is, laat het maar even zien, John. Ik bid dat we echt inzicht krijgen, dat we zien dat God betrokken bij het lijden. En bij het openbaar maken van zijn heerlijkheid. In het lijden. En dat God bij uitstek spreekt ook door het lijden heen. Dat we dat zien. Weet je, er is nergens in de geschiedenis van de mens zo gesproken door God als op Golgotha. Op Golgotha, in het lijden van Christus, werden 2 dingen openbaar. Het eerste sprak God over zijn liefde, zijn barmhartigheid en zijn genade, dat hij het hele oordeel op zijn zoon gaf. En daarmee bracht hij tot uitdrukking, sprak hij door de lijden heen over de liefde voor u, dat hij zijn eigen zoon offerde op het kruis en de hele zondelast daarop legde. En aan de andere kant sprak God, doordat hij de zonde niet door de vingers ziet, dat hij, zeg maar, ik denk dat ik deze even wat anders moet zetten. Zo? Nee, is goed. Ik heb hem wat omlaag, dan stoort het jasje er niet tegen. Aan de andere kant is het zo dat God niet alleen zijn liefde en genade en barmhartigheid toonde en daar sprak op het kruis van Golgotha, maar dat God ook liet zien de toren en hoe die walgt over zonde. En dat hij oordeelt. En dat hij een rechtvaardig en gerechtig God is. En dat is die beide dingen samen, die kwamen eigenlijk op het kruis van Golgotha, kwamen die samen. Ik zal het jasje uitdoen. Dat God beide liet zien. Aan de ene kant sprak hij zijn liefde uit voor de mens, aan de andere kant liet hij de hele toren van de zonde op zijn zoon. Dus God spreekt door lijden heen. Het tweede wat we eigenlijk, het doel wat ik heb, dat is dat er een diepe eerbied en bewogenheid komt voor de lijdende mens. Dat we ons niet afwenden. Weet je, we hebben de neiging, ik althans heb de neiging, en misschien herkent u dat ook, als lijden te groot is. Als lijden eigenlijk me omvat. Als het lijden, als ik dat zie, dat ik het gewoon zelf niet meer kan handelen. Dan heb ik de neiging bij de lijdende mens me af te wenden. Een vlucht. Ik kan het niet aan. En Psalm 22, dat is op een zeer indrukwekkende wijze, wordt dat beschreven, het lijden en het sterven van Jezus Christus. En in die psalm staat, in Psalm 22, vers 25, John, want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Het is God die lijden ziet en zich niet afwendt. Ik vond het zo mooi, net in het gebed, dat Toos in het gebed liet weten, het is niet alleen dat wij naar God toe gaan met het lijden, maar het is zo indrukwekkend dat God naar ons toe komt. Hij wendt zich niet af. Hij wendt zich zelfs niet af, want dat is de barmhartigheid als het onze eigen schuld is. Weet je, als je nadenkt over genade en barmhartigheid, dan is barmhartigheid dat God zich toewendt tot u, terwijl u zelf schuld heeft en zelf aandeel heeft in het lijden. Eigenlijk is, zeg maar, lijden gekomen door die gebrokenheid. En dat God in die gebrokenheid en door de zonde van de mens, hij zelf de stap doet in deze wereld. En zelf komt en zelf in het lijden gaat staan. Dat is zo indrukwekkend. De volmaakte God die van niemand iets nodig heeft. Die, zeg maar, alles in zichzelf gelukkig is. Hij komt en geeft het dierbaarste wat hij heeft. En dat is zijn zoon Jezus Christus. En dat biedt hij aan als ruil voor voor ons dat er vrede is. Hij stapt zelf in het lijden. En het derde doel wat ik heb met deze prediking is dat er grote vrijmoedigheid is in ons als gemeente, dat er een basis gelegd wordt om te komen en te pleiten voor genezing. Omdat we zien dat God goed is en dat God een God is die geneesheer is. En dat we met grote vrijmoedigheid komen naar de Heere God en zeggen, Heere God, u bent geneesheer en u wilt zichzelf verheerlijken. En we willen u bidden te genezen en te herstellen. En het vierde, dat is dat er grote vrijmoedigheid is als God in zijn soevereiniteit de genezing niet geeft, dat we dan niet zeggen dat er een falen is in onze gebeden. Of zoals het vaak gezegd wordt, dat er geloof ontbreekt bij degene die ziek is, of degene die bidt, of dat er zonde is, die grote vraagstukken in dat boek Job, waarin die vrienden komen en die willen eigenlijk een verklaring. Waarom heeft Job nu te kampen met lijden? Waarom overkomt het dat? Waarom ontneemt God hem, laat God het toe dat zijn 10 kinderen sterven? Waarom worden al zijn bezittingen aangetast? Waarom wordt zijn vlees aangetast? Waarom wordt hij ziek? En als je dan leest in het boek Job, dan zoeken ze het in het geloof van Job. Dan zoeken ze in zijn leven of er zonde is in Job. Ik zeg niks verkeerd over die vrienden, want van u, wie van u heeft 7 dagen lang stil bij iemand gezeten, gewoon om hem te troosten? Die vrienden van Job waren 7 dagen bij hem. Maar daarna gaan ze kijken waarvoor van komt het. En dat speelt nu aan de dag, nu en masse, ook in Nederland. Dat we zeggen van, we moeten een verklaring vinden voor het lijden. En als we het niet weten, dan zullen we iemand, zeg maar, ja, moeten kijken of die te weinig geloof heeft. Of dat er zonde is in zijn lichaam. Of in zijn leven. Maar de Bijbel is, en Gods wegen zijn veel hoger. Om u nog kort als iets te zeggen over wat het uitgangspunt is, zodat u goed begrijpt waar ik naartoe wil en wat de basis is. Want anders dan zal het zo zijn dat als we dat niet goed leggen, dan is het zo dat, zoals ik al zei, dan is de gift van de genezing het enige doel waar we ons naar uitstrekken. En dit verhaal waar ik vorige week, zal ik nu in verkorte vorm vertellen, omdat het zo, ik vind het zo'n bijzonder illustratie wat ik eigenlijk u wil overbrengen en wat het uitgangspunt is. In 1995 was er een violist, Jitsman Perlman, die een concert gaf. En dat was in een hele grote zaal, een grote concertzaal. En tijdens dat concert, hij speelde viool, en tijdens dat concert springt een snaar van de viool. En iedereen in het concert, iedereen in de zaal, ook het orkest, ook de dirigent, die hoorde dat de snaar was gesprongen en hij stopte met spelen. Je zag dat hij nadenken was. Hij sloot even zijn ogen. Toen gaf hij een teken aan de dirigent dat hij verder zou gaan spelen. En hij speelde eigenlijk het symfonie, wat hij dus speelde, dat was gewoon, dat iedereen wist dat in die zaal, en ook de dirigent en ook het hele orkest, dit kun je niet op 3 snaren spelen. Maar de man, die was zo begaafd, dat hij zeg maar zijn vingersettingen, iedereen zag dat hij soms vingersettingen nam, en, zodat er eigenlijk een geluid uit die viool kwam, wat nog nooit eerder gehoord was. En het was verbazendwekkend, en iedereen wist dat hij iets meemaakte wat hij nooit meer zou meemaken. En toen toen hij dat lied beëindigde, toen die symfonie geëindigd werd, toen barstte er natuurlijk een gigantisch applaus uit. Iedereen ging staan en de man werd geëerd en er werd ook heel veel over geschreven. U vindt het hele verhaal wat ik u vertel ook op internet. En meneer Perlman die zei toen op een gegeven moment, weet u, soms bestaat de taak van een artiest uit te ontdekken welk muziek je nog kunt maken met wat over is. En ik las dit verhaal las ik in een boek van Joni Eriksson. Dat is een vrouw die 40 jaar zeg maar nu in een rolstoel zit en door een duikongeval tot aan haar nek eigenlijk verlamd is. En Joni die zegt, dit is zo'n waarheid. En deze waarheid die stelt me echt, geeft me kracht om door te gaan. Zieke mensen zijn geen standaard violen. En het muziekstuk wat God met hun leven speelt, is ook niet standaard. Maar je moet wel speciale vaardigheden bezitten om uit een gebroken instrument muziek voor te brengen. En diegene die dat kan, die krijgt lof en erkenning. En het muziekstuk wat God uit mijn leven speelt, in mijn leven speelt, in mijn rolstoel, dat geeft God lof, eer en erkenning. En ik zou nooit datgene kunnen betekenen, alhoewel ze heel ook nu nog hunkert naar genezing, maar als ze terugkijkt op haar leven, dan zegt ze over haar eigen leven, ik had nooit zoveel lof en eer aan God kunnen brengen, en hij hier had nooit zoveel lof en eer door mijn leven kunnen ontvangen, als in de status waar ik zit in een rolstoel. En waarom vertel ik u dat? Omdat dit het uitgangspunt is wat ik heb als ik spreek over genezing, over ziekte. Als wij hier in de gemeente willen zeg maar gaan vasten, als we ons uitstrekken dat mensen echt hersteld worden, genezen worden, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en emotioneel, dat we daar altijd bij nadenken. O God, u verheerlijkt zich door de ziekte heen. En als u zich meer kunt verheerlijken door te genezen, genees deze persoon. In deze grote vrijmoedigheid komen we voor uw troon. Maar als u zich meer verheerlijkt door lijden heen, dan willen we u bidden, geeft u troost en geeft u kracht. En dat is een heel ander uitgangspunt als wat je vaak hoort. Dat is zo belangrijk dat we dat zien. Dat het gaat niet om de gift van de genezing. Het gaat er niet om dat wij hier op aarde al de hemel hebben, want die is er niet. Er is een diepe gebrokenheid en het is God zelf die zichzelf verheerlijkt in de ziekte of door genezing. Dat we zoals in Filippenzen 4 vers 12 staat, dat Paulus schrijft, al word ik vernederd, of als er overvloed is, of als ik verzadigd word, of honger lijd, of overvloed heb en gebrek. Het is allemaal tot lof en eer en de heerlijkheid van God. Want we moeten goed beseffen dat het God niet in de eerste instantie echt gaat dat u een groen, fris, eeuwig jong leven, lichaam hebt hier op aarde. Iedereen weet dat. We worden ouder. Als ik in de spiegel kijk, zie ik dat ik ouder word. Waar is God dan op uit? Wat is nu uiteindelijk het doel? Ik was het Markus-evangelie aan het lezen en wat ik eigenlijk steeds zo bijzonder vind, is de hele dynamiek wat in het Markus-evangelie eigenlijk komt. Maar daar staat iets heel bijzonders. In die eerste hoofdstukken, daar zie je eigenlijk dat begint eigenlijk met een enorme dynamiek, dat Jezus wordt gedoopt. Hij gaat naar de woestijn, hij wordt dan 40 dagen verzocht. Hij stelt de 12 apostelen aan, dat gebeurt allemaal in die eerste twee hoofdstukken. Hij geneest een man met een onreine geest. Dan komt hij in het huis van Simon, van Petrus en Andreas. En de schoonmoeder van Petrus die is ziek, die ligt met koorts in bed. En Jezus geneest haar. En dat verspreidt zich in die stad. Daar staat er, u moet het thuis maar eens lezen, dat die hele stad loopt uit en verzamelt zich bij de deur. En dan staat er dat de Heer Jezus genas er velen en allerlei ziekten en iedereen die er slecht aan toe was. En hij dreef vele demonen uit. Dat moet een geweldig manifestatie zijn geweest. Het moet adembenemend zijn geweest. Maar 's morgens vroeg, dan staat er nog diep in de nacht, staat de Heer Jezus op en hij gaat naar een eenzame plaats om te gaan bidden. En Petrus die zoekt hem. Hij gaat op zoek naar Jezus. En als hij hem vindt, dan zegt hij tegen de Heer Jezus, Iedereen zoekt u, is logisch. Je moet zich dat eens voorstellen. In Heidhuizen, stel dat er in Heidhuizen iets dat de Heer Jezus bij ons op bezoek is. De zieken zijn gekomen, mensen worden bevrijd. Dat spreekt zich natuurlijk in Rochel en Baaksem en overal in heel Limburg spreekt zich dat uit. Dus die volgende dag, dan zal het zwart van de mensen zijn geweest daar. En Simon, Petrus, die gaat naar Jezus op zoek en die denkt, waar is de Heer? Wat doet hij nou? Waarom is hij niet te vinden? Al deze mensen zijn gekomen. Dus laten we teruggaan. Iedereen zoekt u. En het antwoord van Jezus moet Petrus verbijsterd hebben. Compleet verbijsterd. Want wat de Heer Jezus zegt is, laten we naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik daar ook predik. Want daarvoor ben ik uitgegaan. Hij gaat daar niet naartoe. Ik vind het, toen ik het aan het lezen was, ik vond het verbijsterend eigenlijk. Ik kan me dat voorstellen, dat Petrus heeft gezegd van, ja maar Heer, dat kun je toch niet maken. Al die mensen, dat is toch de kans om te genezen en het koninkrijk Gods te manifesteren. Maar Jezus zegt tegen Petrus, laten we naar naburige plaatsen gaan. Want daarvoor ben ik uitgegaan. Waar de Heere God in eerste instantie op uit is, is naar uw ziel. Om uw ziel te behouden. Een bekering van een nieuw hart, een nieuwe geest. In Matthäus 10 zegt Jezus dat we niet bevreesd moeten zijn voor diegenen die het lichaam doden, maar veel eer voor hem, die voor de Heere God bedoelt hij daarmee, die ziel en lichaam te gronden kan richten in de hel. Met andere woorden, nu zeg ik iets wat misschien wel moeilijk is voor u, en ook voor mij, als God ziekte kan gebruiken om de ziel van u te redden, dan zal hij het niet laten. Als God zich uitstrekt om uw wedergeboorte te laten meemaken, dan gebruikt hij alles, dan laat hij het toe. Weet u, ik heb dat eens vaker verteld in de gemeente, ik was 16. Toen overleed mijn vader. Ik was de oudste zoon thuis. Mijn vader was 39. Ik ben nu, zeg maar, 60 jaar. Deze gebeurtenis, die 44 jaar geleden gebeurd is, heeft een enorme impact natuurlijk gehad. Naast, zeg maar, mijn ontmoeting met de Heer Jezus, mijn huwelijk en de geboorte van de kinderen en kleinkinderen, is dat iets wat ook heel veel impact op mijn leven heeft gehad. Dat had natuurlijk enorme gevolgen, zowel voor ons gezin als voor me persoonlijk. En als ik nu terugkijk, weet je, God geeft het leven en hij neemt het leven. En hij liet dat toe. Ik heb daar veel vragen over. Maar wat ik ook constateer, is als ik terugkijk, is dat een cruciaal moment in mijn leven geweest, waar ik me vragen ging stellen. Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Wat doe ik hier eigenlijk? Wat is de zin van het leven? U kunt zich voorstellen, als iemand uit een gezin wordt gerukt met 39 jaar, en het is je vader, dat je dan denkt, is dit nu het leven? Is dit het nu? En ik kon er niet omheen om te gaan zoeken wat de zin is. En God gebruikt het. Ik dwaalde eerst verschrikkelijk van hem af, omdat ik dacht, als dit een God is, als God bestaat en hij laat dit toe, dan wil ik deze God niet. Dus ik ging aan de gang met de bewijzen dat God niet bestaat. En Rietje heeft die hele zoektocht van heel kort bij meegemaakt. Maar met 23, toen kon ik er niet omheen, omdat ik me helemaal verzette tegen God. Ik bevechtte hem. Ik wilde bewijzen dat hij niet meer bestond. En hij openbaarde zich in zijn Zoon Jezus Christus. En ik knielde en boog. En zie nu, alhoewel ik veel vragen heb, dat cruciaal was in mijn leven. God liet het toe. En dat hij boven alles staat, dat geeft enorme hoop. Dat geeft enorme hoop. Dat je weet dat God de regie heeft en dat hem niks uit de hand loopt, dat geeft een ontzettende hoop. Weet je, aan de hand van deze preken is het heel bijzonder dat ik correspondentie krijg. En een van de mensen die met me correspondeerde was Mathieu. Dit onderwerp is namelijk ook veel te groot om alleen op je kamer uit te zitten en te zeggen van ik zoek het eens uit. Het is prachtig om andere wijze mensen aan het woord te laten en te lezen. En een van die mooie momenten waren dat ik er was een correspondentie met Mathieu Helder. Hij is voor de gasten in ons midden, hij is gemeentelid hier. En we schreven elkaar gedachten over dit thema. En ik citeer wat Mathieu me schreef. Ook met toestemming. Ik heb hem gevraagd of ik dat mag voorlezen. En Mathieu die schreef me: ik denk zelf dat de enige optie om lijden draaglijk te maken is de hoop die we hebben op de verlossing uit de slavernij van de vergankelijkheid. Dat er een hoop is. Lijden, dat bepaalt ons bij de toestand nu. In de gebrokenheid. Maar het bijzondere is dat als je in die toestand van nu zit, en hij citeerde daar Romeinen 8, vers 18 tot 39, dan is er een hoop, een uitzien naar. Het zal anders zijn. Als hij terugkomt, zal het allemaal anders zijn. En dan schreef Mathieu die zet: er zit een hele diepe waarheid in hoop doet leven. Ik denk ook dat we lijden alleen kunnen aanvaarden als we geloven dat God goed is. En weet je, hij verwoordt iets wat mijzelf ook soms erg kan bevangen, en misschien u ook. Hij schreef me: ik kan overspoeld worden door wat er allemaal kan gebeuren en het feit dat God je daarvan niet altijd beschermt. Maar het enige dat me dan helpt is om op Jezus te zien. Jezus die er immers lijden voor over had om ons te kopen. En dat is meteen, denk ik, het ultieme voorbeeld van de zin van het lijden. Of beter denk ik, van zin in het lijden. God is in zijn soevereiniteit in staat om zin te geven aan een afschuwelijke episode in onze geschiedenis. Zelfs zodanig dat het onze redding is geworden. Hoeveel te meer kan hij zin geven aan ons lijden? Dat is hoop. Dat is hoop. Want God, als afsluiting, bewerkt in het lijden geloof. Weet je, als er een wapensmid is en die heeft een zwaard gemaakt. Een zwaard waarvan hij weet, dit is onoverwinnelijk. Dan hoeft hij het voor zichzelf niet te bewijzen. Maar als er een koper komt, als iemand het zwaard wil kopen, dan kan hij het beste laten zien wat het zwaard waard is, door er een paar flinke klappen mee uit te delen. Door te laten zien hoe sterk en hoe degelijk en hoe deugdelijk dat zwaard is. Job was vroom, oprecht, godsvrezend, wijkend van het kwaad. Dat zijn eigenschappen van geloof, dat zijn eigenschappen die God in Job heeft gelegd. En God wilde zelf aan de duivel bewijzen wat hij in Job, in deze gebroken mens, wat hij in Job aan deugdelijkheid had bewerkt. Een diepe, echte verandering, een gezindheidsverandering in Job. Maar hoe kon hij dat dan bewijzen? Hoe kon hij bewijzen dat Job niets ongerijmd hem zou toedichten? Hoe kon God bewijzen dat dit nieuwe leven van Job van God zelf was? Hij doet dat door de woorden en de toestemming te geven aan de Satan waar Job niets van wist. Zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Daarmee doet hij dat. En de Satan ging weg van het aangezicht van God en pakt het. En als hij het gepakt heeft, dan riep Job uit: de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer is geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Gods niets ongrijms toe. Weet je, daarin werd gezien wat God in Job bewerkt had. Weet je hoe je een echte parel van een onechte parel kunt onderscheiden? Ik heb dat ook, zeg maar, gelezen. Een echte parel, als je die tussen de tanden hebt en je bijt erop, dan is het net alsof je op, dan knerst het als zand. En als je een onechte parel neemt, die is zo glad, een echte parel heeft dat niet. Een echte diamant onderscheiden van een nep diamant, dat doen ze door die diamant onder water te houden, een lamp erop te zetten, en een echte diamant schittert nog onder water en een stuk glas niet meer. Hoe kun je nu een echte christen van een naamchristen onderscheiden? Je moet erop bijten en hem onder water houden. Maar we willen dat liever niet. Omdat loutering, het onechte, het schuim wat uit mijn leven komt, doordat God in zijn periode neemt dat hij me onder water houdt, dat ik naar adem heb, dat ik naar hem toevlucht en zeg: het wordt te veel, Heere God. Het wordt te veel. Wat er dan in mij gebeurt, dat louteringsproces, weet je, zilver en goud om het in vuur te houden, dat komt er mooier uit. Omdat alles verbrandt wat niet echt is. En dat louteringsproces, dit lijden, dat doet God ook in ons leven. Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd door het lijden heen. Hoe zouden wij het anders leren als door lijden heen? Ik wil u dus echt aanmoedigen met deze prediking. En volgende week dan gaan we spreken over genezing en wat God aan die kant doet. Maar ik wil u echt aanmoedigen, als u een hele moeilijke periode hebt in uw leven, als er ziekte is, als u werkeloos wordt, als je echt een slecht nieuwsbericht krijgt bij een dokter, of het huwelijk van je, dat gaat niet goed en het is moeilijk, dan vlucht naar God, maar zie het als dat God iets wil bewerken in je leven, namelijk wat is die diamant in mijn leven? Daar werd ook in de zangdienst naar. Hij, dat aardevat waar die schat in zit, dat wil God zien. In mijn aardevat, daar zit Christus. En die schat wil die laten zien. En soms slaat hij op dat aardevat. Dat moet gebroken worden om die schittering te laten uitkomen. En dat is een heel moeilijk proces. En daarom heeft God ook een gemeente gegeven. Dat u midden in de gemeente omringd bent met mensen die voor u zorgen. Ik heb periodes gehad in mijn leven dat ik zelf niet meer kon bidden. Maar ik wist dat Rietje bad, mijn kinderen baden en de gemeente was een bidden. Ik kon het niet meer. En dat is zo bijzonder. Dat je dan weet, dat pleiten mensen voor mij. Maar Heere God, kom tot uw doel met mij. Verheerlijk uzelf door mijn lijden heen. Laten we samen even stil zijn. willen zo ook in de verwerking van hetgene wat we gehoord hebben, willen we zo luisteren naar een lied wat Sietse en Hanneke zullen zingen. En dat lied dat zegt dat we in het heiligdom mogen komen met onze vreugde en met ons verdriet. En dat ons leven echt een gebed mag zijn met alle ingrediënten. Dat we een liefdeslied mogen zijn voor de Heere God. En dat we zo voor zijn aangezicht mogen komen met de vreugde die we kennen. De pijn en de verdriet, de gebrokenheid die we kennen. Luistert u zo naar het lied en dan zal ik daarna de dienst met u samen afsluiten. Laten we zo gaan staan, dan zal ik de samenkomst afsluiten. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat u zo tot onze harten spreekt en dat we met deze troost van diepe genade naar huis mogen. Ik wil u zo danken dat ik broeders en zusters ken, ook in deze gemeente, die onder water gehouden worden, waar soms op gebeten wordt, en waarin blijkt dat ze Christus verheerlijken, dat ze ons geloof bouwen. Dat ik dankbaar ben om ze te mogen leren kennen en te zien hoe ze met u wandelen, ook in hun moeite, ook in hun verdriet, in hun gebrokenheid. En we willen u zo danken dat we mogen pleiten zichzelf te verheerlijken, maar ook dat we mogen pleiten op genezing, herstel. Dat u zichzelf verheerlijkt als de grote genezer. We willen u danken dat u troost geeft en kracht, elke dag weer opnieuw. En zo willen we deze week ingaan en u zo bidden voor u, ja, voor uw heerlijkheid door ons heen te laten zien. Dat we getroost en gesterkt zullen zijn in dit aardevat om iets van uw Zoon Jezus Christus te laten zien bij de mensen die we tegenkomen, die we mogen troosten, die we mogen bemoedigen. Waar we iets over de liefde van uw Zoon mogen vertellen. Heere God, wilt u zo met ons gaan deze week, dat we tot zegen mogen zijn en uw naam verheerlijken. We bidden ook voor onze kinderen, voor de zieken, voor de mensen die onderweg zijn, die naar Groningen zijn. Wilt u ze echt weer veilig in ons midden brengen. Zo dragen we alles aan uw diepe genade op, in Jezus' heilige naam. Amen. Amen.